Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en derde vers van Psalm 63. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, en dan zou ik voor uw goddelijk oog. 2 en 3 van 63. We lezen het woord Gods zoals we dat vinden in het laatste boek van Gods woord. De openbaring daarvan, het 21ste hoofdstuk, beginnend bij vers 22. En we lezen tot en met het 5e vers van het 22ste hoofdstuk. Dus openbaring 21, beginnend bij vers 22. Na de schriftlezing zingen we het 12e vers van Psalm 73... Ik zal dan gedurig bij u zijn. En ik zag geen tempel in dezelve, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelve, en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen, en in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens en des levens des lams. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des lams. En in het midden van haar straten op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht, en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal meer tegen iemand zijn, en de troon Gods en des lams zal daarin zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen, en zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn, en al daar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars, noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we openen vanavond onze catechismus weer en wij willen met elkaar nu gaan luisteren naar de boodschap van Gods woord, zoals die in ons leerboek is samengevat in Vraag en antwoord 58. Dat is in zondag 22. En daarvan vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Antwoord, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, tot u mogen wij ook vanavond opzien en in het gebed naderen om van u een onmisbare, terwijl aan de andere kant tegelijkertijd gezegd moet worden, een verbeurde zegen af te bidden. Want inderdaad, Heere, onmisbaar is uw zegen. Als die ons ontbreekt, als u ons die niet zou schenken, dan is alles te vergeefs. Maar tegelijkertijd moet ook gezegd worden, verbeurd is die zegen. Zoals elke weldaad door ons, door onze zonden verzondigd is. En we kunnen er ook niet op rekenen dat u aan ons zou willen denken en ons zou willen weldoen. Heren, aan onze kant is alles verbeurd. En wij kunnen dan ook nooit anders dan met lege handen en met een schuldig hart tot u komen. En nochtans, Heren, willen we dat doen. Tot u naderen en u vragen om uw gunst, om uw genade, om uw zegen. Niet om onzentwil. En we vragen het ook niet in onze eigen naam. Maar mogen wij een beroep doen op de naam van de Heere Jezus Christus, uw eigen Zoon. En mogen wij een beroep doen op zijn volbrachte werk, zijn volkomen offer, het bloed dat hij gestort heeft. En waarin hij tegelijkertijd ook een grond gelegd heeft, waarop zondaren om verbeurde zegeningen kunnen en mogen vragen. Hij heeft het verworven. Hij heeft het ook mogelijk gemaakt. En als u ons in hem zoudt willen aanzien, o God, dan kunt u ons inderdaad geven waar we geen recht op hebben, maar wat we toch zozeer nodig hebben. Gedenk ons dan om Christus wil. En wil ons om zijnent wil horen en verhoren. Wij willen u danken dat u ons ook vanavond uw woord nog geeft. Dat we daar opnieuw naar mogen luisteren. Dat u het ons steeds meegeeft, Heere, dat woord als een lamp voor de voeten, als een licht op het pad. Dat u dat woord van u meegeeft om ons daaruit te onderwijzen. Wijs te maken tot zaligheid. Geen mensenwoord is daartoe in staat, maar het woord dat gij gesproken en gegeven hebt, is er wel toe in staat. Heere, gebruik het dan ook als zodanig en geef ons ook vanavond door uw Heilige Geest dat onderwijs, zodat we er persoonlijk ook baat bij mogen hebben. Laat het dan niet alleen tot ons oor komen, maar laat het ook ons hart bereiken. We gaan met elkaar nadenken over de hemel, over het eeuwige leven. Heren, wat zullen wij er eigenlijk van kunnen zeggen? Wij met onze menselijke beperkte inzichten, wat weten we van de zaligheid en de heerlijkheid en de volkomenheid van de hemel en van de eeuwigdurende en ononderbroken gemeenschap met God? Wat weten we van dat heil dat gij weggelegd hebt, dat grote goed voor al degenen die u vrezen. De dichter kon ook niet veel verder komen dan de uitroep van verwondering. O, hoe groot is het goed, maar hoe groot het is, wie zal in staat zijn om dat te zeggen? We zullen er vanavond dan ook maar wat van kunnen stamelen, iets van kunnen aanstippen, terwijl veel onbesproken zal moeten blijven. Maar dat blijft dan weggelegd, Heere, voor al degenen die u vrezen. Dat is de erfenis, die onverwelkelijke en onbevlekkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor al de uwen. Soms hebben ze er wat van in hun hart. Soms is er ook heimwee naar in hun ziel. En als we er dan met elkaar weer eens over mogen nadenken aan de hand van uw woord. Heere, wilt gij dat heimwee dan versterken? En wilt gij dat verlangen naar die volkomen zaligheid dan verdiepen? En geef dat uw volk zich ook verblijden en in u de Heere verlustigen mag. Niet alleen om datgene wat u al gegeven hebt, maar ook om datgene wat u nog toegezegd hebt. En wat zeker ook hun deel zal mogen worden. Omdat gij een waarmaker van uw woord zijt. En omdat de bede van de Heere Jezus Christus ook zeker verhoring zal vinden. Als hij immers zegt, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid zullen aanschouwen. Heren, wat ligt er dan nog veel te wachten op openbaring voor al degenen die u vrezen. En wat is hun toekomst rijk en heerlijk. Ze leven er vaak maar zo weinig bij, o God, terwijl er zoveel reden is voor degenen die u mogen vrezen, om het hoofd omhoog te heffen en te weten dat hun verlossing naderbij komt, steeds dichterbij. Heere, bedien ze uit die volheid en geef dat er iets van de vreugde die deze dingen meebrengt, dat er iets van beleefd mag worden. Maar dan denken we ook aan degenen die die toekomst niet hebben, Heere. Het is een van tweeën, eeuwig wel of eeuwig wee, brengt u straks als rechter op uw weegschaal mee. Maar als het dat eeuwig wel niet is, dan zal het niet anders kunnen zijn dan dat eeuwige wee. En die dingen moeten wij ook onder ogen zien, Heren, opdat, zoals uw woord dat ergens zegt, de schrik des Heren ons nog zou bewegen tot het geloof. En opdat wij nog haast zouden mogen maken om onze ziel geborgen te krijgen. Nu is dat nog mogelijk, Heren. Nu geeft u daar nog de tijd voor. Wij bidden van u dat gij door uw Heilige Geest wilt bewerken dat we inderdaad haast mogen maken als we nog niet geborgen zijn. En dat het woord van vanavond daar een extra aansporing voor zou mogen betekenen. Gedenk gij aan een ieder van ons, Heren, en wilt gij ook het zwakke geloof, het aangevochten en bestreden geloof versterken, en wilt u vanuit uw eigen woord, door de toepassing van uw Heilige Geest, ruimte geven aan hem, aan hen die in benauwdheid verkeren, aan hen die beklemd zijn in het gemoed, aan hen die omringd zijn door duisternissen en angstvalligheden, die geen licht hebben en die vol vrees zullen kunnen zijn. Heren, laat het licht van uw genade eens doorbreken in hun leven. En wilt gij geven dat er hoop mag komen voor hopelozen, en dat er vertrouwen mag worden geoefend op de vastheid van uw woord en de onwankelbaarheid van uw verbond. Gedenk ons, Heren, alle tezamen en ieder van ons persoonlijk. Wees met alle die niet naar de kerk konden. Laten we ze ook nu weer aan u mogen opdragen, Heren, ieder in zijn of haar bijzondere omstandigheden. U weet van alle dingen af, voorzien alle noden en schenk uw onmisbare zegen. We dragen aan u op alle die verantwoordelijk werk te doen hebben gekregen, ook in de regering van ons volk. Of dat op landelijk niveau is, of provinciaal of plaatselijk. Heren, geef dat er woord van u tot richtsnoer. En geef de wet van u als norm. En mogen bij het licht van woord en van wet en evangelie ons volk geregeerd worden. Het is er in vele opzichten ver vandaan vandaag de dag, Heren. Omdat men verkiest bij eigen licht te gaan en eigen wijsheid tot norm te verheffen. Ondanks alles wat daaruit voortvloeit aan teleurstelling en aan tegenslag en aan mislukking. Maar de mens is onverbeterlijk, in zichzelf in ieder geval. Laat door het krachtige werk van uw Heilige Geest ook eens een keer gezien en beleefd worden, Heere, dat alleen in het licht van uw woord we veilig kunnen gaan en alleen op het kompas van uw wet we ook waarlijk voorspoed en zegen kunnen verwachten. Zegen gij allen die in hoogheid zijn gezeten. Denk ook aan onze koningin en haar man en haar huis en alle die tot het huis van Oranje behoren. Ook onze prinses Juliana en haar man die in deze dagen mogen gedenken dat u ze dat uitzonderlijke voorrecht hebt willen geven. Dat ze 60 jaar lang getrouwd mochten zijn. En dat u ze al die jaren door niet alleen samengehouden en voor elkaar gespaard hebt, maar dat u ze ook vele zegeningen in hun leven hebt willen geven. Heren, als ze nu aan de avond van hun leven zijn gekomen, laat het licht van uw genade hun levensavond dan mogen overstralen. Daar hebben ze meer belang bij en dat zal hen beter baat brengen dan wat voor rijkdom en schatten in deze wereld ook. Zoudt u ze dat voorrecht willen schenken, o God, dat ze geborgen mogen zijn en dat zij zo ook nog vooral de hunnen tot zegen zouden mogen worden gesteld. Denk aan alle volkeren van deze wereld met hun regeringsleiders en allen die hen die geroepen zijn om leiding te geven en te besturen. Mogen, o God, het is een wonder als het zou gebeuren, maar mogen onder het bestuur vanuit de hemel in deze wereld er toch ook recht en gerechtigheid besteld worden. En wilt gij geven dat de volkeren het is mogen leren om in vrede met elkaar te leven. Aan de andere kant weten wij, Heren, dat er ergernissen moeten zijn. En we weten vanuit uw woord dat het in deze wereld nooit beter zal worden van beneden uit, van de mens uit. En dat het eer erger zal worden omdat de wereld een overste heeft die geen ander doel heeft dan overal chaos te veroorzaken en haat te zaaien en twist en tweedracht uit te lokken. En zolang we onder zijn scepter staan, Heren, zullen we het weten ook dat hij meester over ons is en dat hij een harde meester is. En daarom de zaligheid en de verlossing en de vrede kan alleen gelegen zijn in de vernietiging van zijn rijk, in de ondergang die gij, Heere Jezus Christus, als de koning der koningen, hem zult aandoen. Wij bidden van u, Heere, laat de duivel het verliezen. En wilt gij over hem triomferen en wilt gij uw rijk bouwen en uw naam groot maken. Heren, zo bidden wij van u, zegen ons en gedenk ons in uw genade. Regeer in uw kerk, vermeerder uw kerk, bouw Sion op, zend dienstknechten uit die arbeiden kunnen in de wijngaard. Heren, degene die zich op die taak voorbereiden, bekwaam ze ertoe en sterk ze bij hun studie en bij hun voorbereiding en maak ze zelf ook maar meer en meer bekwaam om die taak straks aan te vatten. Degene die bij die voorbereiding en toerusting dienstbaar zijn en die meehelpen aan de vorming en aan het onderwijs, wil ook hen uw zegen schenken en uw rijke gunst betonen. En mogen onze kerken, ja mogen heel uw kerk, door uw geest worden bezocht met gaven van uit de volheid van de Heere Jezus Christus, opdat in de tijd van waarin we leven, de tijd van duisternis en van donkerheid, toch ook iets gezien en beleefd mag worden van een herleving en van een terugkeer tot de God van onze vaderen. Heere, schenk dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 42e psalm en daarvan het 3e en het 5e vers. 42 vers 3. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? En vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. Gemeente, we naderen het eind van dat deel van onze catechismus waarin ons leerboek de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof bespreekt. Dat is al begonnen in zondag 8 en dat loopt dan door tot en met zondag 22. En van deze 22e zondag luisteren we vanavond naar het laatste deel waarin het 12e van de geloofsartikelen wordt besproken, het artikel over het eeuwige leven. En u ziet aan de vraag dat dat vanavond ook weer gebeurt vanuit het aspect van de troost. Wat troost schept gij uit het eeuwige leven? Er wordt niet allereerst gevraagd wat wordt er onder het eeuwige leven verstaan. Het lijkt wel alsof onze catechismus ervan uitgaat dat iedereen dat wel weet. Wat het eeuwige leven is. En uitgaande van de gedachte dat iedereen dat dan kennelijk wel weet, wordt gevraagd naar de betekenis daarvan, de uitwerking daarvan, de vrucht die dat oplevert voor degene die het waarachtig gelooft, de troost die dat met zich meebrengt. Misschien is het toch te veel verondersteld als ik ervan uitga dat iedereen wel weet wat het eeuwige leven is. En misschien zou het daarom toch wel juist zijn om aan de hand van het woord van God toch eerst ook eens na te gaan wat de Heere daar in zijn woord over zegt. En hoe de Bijbel over dat eeuwige leven spreekt. En ik wil dat doen met door allereerst u te wijzen op een woord dat de Heere Jezus in dat verband zelf gesproken heeft. Kijk, onze catechismus benadert het eeuwige leven, ik zei al, vanuit de troost. En dan wordt er eigenlijk direct gesproken over het eeuwige leven in de zin van het hemelleven. Er wordt wel iets gezegd over datgene wat er hier op aarde van beleefd wordt, maar het hoofdaccent valt toch op wat ik na dit leven mag bezitten. Dat ik na dit leven volkomen zaligheid zal bezitten die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geens mensenhart is opgeklommen om daarin God eeuwig te loven en te prijzen. Alleen wij moeten niet denken dat dan, dus na dit leven, het eeuwige leven pas begint. Wie zo zou denken, zou toch bijbels gezien een vergissing begaan. Het eeuwige leven straks, na dit leven, is niet het begin. Het begin ligt in dit leven. Bij al degenen die straks die volkomen zaligheid zullen bezitten, is het in dit leven al begonnen. En dat maakt de Heer Jezus duidelijk en ik wil u daarnaar verwijzen in een woord in het bekende hoge priesterlijk gebed. In het 17e hoofdstuk van Johannes. Daar zegt hij in het 3e vers, en dit is het eeuwige leven. Zo zegt hij tot zijn vader, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus het eeuwige leven is gelegen in het kennen van God en van zijn Christus. En wanneer begint dat? Pas in de hemel? Nee, dan zal het wel doorgaan. En dan zal het wel voortgang hebben. Maar het begin van het kennen van God en van zijn Christus vindt aan deze kant van de dood plaats. Het eeuwige leven begint dus hier. Je kan dat benaderen vanuit de wedergeboorte, als het nieuwe leven aan een zondaar geschonken wordt. En dat nieuwe leven, dat is in feite toch ook hetzelfde leven als het leven straks in de eeuwige zaligheid. Je kunt het benaderen zoals de Heer Jezus dat doet vanuit het kennen van God. En daar valt tegelijkertijd ook de scheiding, want die kennis bezit niet ieder mens. Conclusie. Het eeuwige leven bezit ook niet ieder mens. Er zijn mensen die God niet kennen. Die hem absoluut niet kennen. En dan bedoel ik niet kennen in de zin van weten van. Natuurlijk, we kunnen spreken over God kennen in de zin van, ja, je weet dat er een God is. Je weet dat God bestaat. Je weet dat God in de Bijbel spreekt. Die dingen weten we en zo kennen we God. Maar dat is niet het kennen dat de Heere Jezus bedoelt. Het kennen dat de Heere Jezus bedoelt, dat is een veel dieper kennen. Dat is een kennen die vrucht is van de ontmoeting met God. Een kennen niet het resultaat van horen zeggen en is er wat van hebben horen vertellen en er is wat van hebben gelezen. Maar God kennen door hem als de levende God heel persoonlijk te hebben ontmoet. Nou, dat is niet de deel van alle mensen. We weten dat. En ik denk dat de kring nog nauwer getrokken moet worden. Dat is helaas ook niet de deel van alle godsdienstige mensen. Zelfs niet de deel van alle gereformeerde mensen. Van alle bijbelgetrouwe mensen. Van alle kerkgangers. Er zijn ook mensen die alleen maar een verstandelijke kennis van God hebben. Die alleen maar wat van hem weten. Zodat het nooit de kennis tot van God geworden zijn is uit de ontmoeting met hem. Maar dat laatste is toch bedoeld. Het kennen van God doordat God zich aan ons bekend maakt. Doordat God zijn woord zo direct, zo persoonlijk tot ons is gaan spreken, dat hij een werkelijkheid voor ons geworden is. En waar dat gebeurt, daar gaan allerlei dingen tegelijkertijd gebeuren. Waar God zich zo aan een mens bekend maakt in zijn deugden, en dan weet ik niet welke deugd hij voorop plaatst. Dat zal trouwens bij de een ook wel weer anders zijn dan bij de ander. De een krijgt met de barmhartigheid Gods te maken en de ander meer met het recht van God, het eisende recht van God waaraan hij niet heeft kunnen voldoen. Maar dat is de vrijheid, de vrij macht van God en van zijn Heilige Geest om een mens te onderwijzen en de dingen in een zondaarsleven aan de orde te stellen. Maar waar de Heere werkelijkheid gaat worden, waar hij een persoon wordt, niet maar een naam, niet maar een begrip, waar dat gebeurt, waar God werkelijkheid gaat worden, daar komt ook eerbied. Daar komt ook heilig ontzag. Daar gaat de mens tegelijkertijd ook zijn eigen kleinheid en zijn nietigheid beseffen. God openbaart zich altijd, in welke vorm het ook is en in welke deugd het ook is, als een majesteitelijk God, als een God die te eerbiedigen en te vrezen is. Daarom kan ik nooit zo uit de weg met al die uitingen van familiariteit. Mensen, zelfs jonge mensen die soms zo familiair over God spreken, alsof ze het over hun beste vriend of vriendin hebben. Waarbij elke eerbied en elk ontzag afwezig is. Trouwens, de terminologie God en Jezus is mijn vriend is ook nou niet zo bijbels en zo gereformeerd. Nee, waar God werkelijkheid gaat worden, daar is God de grote God. De God die te eerbiedigen is. De God voor wie ik eerbied ga krijgen. Maar tegelijkertijd de God in wie ik ook vertrouwen mag gaan stellen. Want daartoe geeft hij in zijn zelfopenbaring ook vrijmoedigheid. Het feit dat hij komt met zijn woord, met zijn genade, met de openbaring van zijn gunst. En dat hij me niet wegdoet en verdelgt wat ik verdiend heb. Maar dat hij nog spaart, dat hij er nog is als een goedertieren God. Dat mag tegelijkertijd ook vertrouwen geven. Al is dat vaak aangevochten en bestreden. Maar zo werkt God dat. En zo krijgt de mens Gods kennis. En uit dat kennen van God, en dan denk ik tegelijkertijd maar dat daar geen stilstand in is, maar dat daar voortgang in zit. In dat kennen van God, daar zit ook de omgang met God in. en door het omgaan met God, door het spreken tot God, door het luisteren naar God. Want wat dacht u, in dat kennen van de Heere gaat de Bijbel een grote plaats innemen. En naarmate de Heere zich meer als een persoon, als een werkelijkheid aan ons openbaart, grijpen wij ook vaker naar dat woord van God, want we begeren hem te kennen. En we begeren ook te vervolgen hem te kennen. En waaruit zullen we hem kennen? Daaruit immers waarin hij zichzelf openbaart. Daaruit immers waarin hij van zichzelf spreekt. Dus ik zei, daar krijgt ook de Bijbel een grote plaats. Daar wordt dat woord van God met eerbied en met honger en met dorst behandeld. Daar wordt dat woord van God gegrepen, gelezen, overdacht en bemediteerd. En daar wordt biddend over dat woord van God heen gebogen. Wel nu, vanuit dat kennen van God en vanuit het zoeken van meerdere kennis ontstaat er ook de gemeenschap met God. Wat zoekt een mens die gemeenschap dan? En wat mist hij die gemeenschap als hij er is buiten staat? We zongen aan het begin van deze dienst van die dichter die daar nu inderdaad in de praktijk ondervinding van heeft. Van het een, zowel als van het ander. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? En daar heeft de Heere zich aan die dichter geopenbaard in de inzettingen. In al die dingen die in de tempel plaatsvonden. En daar heeft de dichter zich in verlustigd. Daar heeft hij vreugde in en aan beleefd. En in het offer en in de andere ceremonieën van de wet van Israël heeft de dichter iets van Gods goede tierenheid, van zijn alvermogen, van zijn zorg, van zijn liefde voor zijn volk gezien. En hij heeft het ook voor zijn eigen hart beleefd, met geloofsogen heeft hij het daar mogen aanschouwen. Hoe blonk uw goddelijke eer alom. En toen dat op hem inwerkte, toen heeft hij het ook vanuit de grond van zijn hart gezegd. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Verachtte hij het tijdelijke leven daarmee? Versmaadde hij het? Alles wat de Heere hem in dit aardse leven gaf? Nee. O nee, maar hij had nu iets ontdekt en iets beleefd, wat in waarde al dat aardse, hoe rijk en hoe zalig dat ook kan wezen, oversteeg. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Nu, dat wist hij dus. Dat kennen van God in de ontmoeting met God. Maar hij wist ook van tijden in zijn leven dat dat ver weg was. En dat hij moest zeggen, en zo begon die 63ste psalm, dat hij moest zeggen dat zijn ziel nu als een land dor en mat is, zonder water. Dat hij nu ver van dat heiligdom, ver van de God van dat heiligdom, ver van de gemeenschap met de God in dat heiligdom verwijderd is. Dat hij nu niets van dat alvermogen ziet en niets van die eer van de Heere. En nu kan hij het niet zo zeggen. Ja, als hij het nou zegt, dan zegt hij het verstandelijk. Maar ik kan het niet uit de grond van zijn hart zeggen. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Want het is nu zo dor en zo droog en zo ingezonken bij hem. En dus kan hij niet anders vragen, smeken. En dat is een bewijs van het nieuwe leven. Dat de Heere hem er weer zou willen brengen. Hij kan er geen vrede mee hebben, zolang het zo is zoals het nu in die dorre toestand is. Zijn hart hunkert en hongert naar de vernieuwde blijken van Gods gunst. En naar een nieuwe beleving van de gemeenschap met de Heere. Want God is voor hem, ondanks alles, het allerhoogst en eeuwig goed. En hij zou niet weten hoe hij het zonder die God moet stellen. En dan moet hij zichzelf misschien de schuld geven dat hij ver van de Heere verwijderd is. Als het dan inderdaad zijn eigen fouten, zijn eigen zonden, zijn eigen onachtzaamheden zijn geweest, waardoor er een breuk gekomen is. En hij weet dan niet hoe het weer hersteld moet worden. Dan weet hij tegelijkertijd één ding ook. Het moet van Gods kant weer komen. En van Gods kant moet de gemeenschap weer hersteld worden. En daar daar verlangt hij naar. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. En in uw naam mijn zang doen reizen. Dat is het leven van zijn leven geworden. En dat begeert hij nu. En dat begeert hij straks volkomen te kunnen doen. God kennen. En dat is nou het eeuwige leven wat die man daar bezat. Dat is wat de Heere Jezus bedoelt. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Zo voegt de Heere Jezus daarin dat woord in Johannes 17 aan toe. Trouwens, dat kan natuurlijk eigenlijk ook niet anders. Want de rechte godskennis gaat samen met de rechte Christuskennis. Zou het wel mogelijk zijn om God te kennen buiten Christus om? Wat denkt u, zou dat mogelijk zijn? Om God te kennen buiten Christus om? Ja, dat is mogelijk. Zo kennen de duivelen God. En zo kennen degenen die verloren zijn God. Buiten Christus om. Maar dat is dan tegelijk het verderf. Dat is tegelijkertijd het oordeel. Maar de enige zaligmakende kennis van God is er alleen maar om en in en door Christus. Door de middelaar heen. Door degene die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Buiten Christus om kon God zich immers ook nooit aan zo'n zondaar bekend maken. Kon hij zich nooit aan zo'n zondaar wegschenken. Kon hij nooit tot zo'n zondaar zeggen, ik ben uw heil. Kon hij nooit zo'n zondaar vertroosten en bemoedigen en hoop geven. En buiten Christus om kon zo'n zondaar ook nooit tot God naderen. En aan God zijn hart uitstorten. En aan God zijn liefde verklaren. Buiten Christus om kon zo'n mensenkind nooit vrede met God smaken. En nooit verlangen naar de vrede met God oefenen. Hij zou er alleen maar bang voor zijn om bij God te moeten komen. Zoals Adam en Eva wegvluchten en vreesden toen ze gezondigd hadden en toen God tot hen kwam. Dus de kennis van God, de echte, de zaligmakende kennis van God, is alleen maar mogelijk door het kennen van de Heere Jezus Christus heen. En dat is dan ook alweer geen verstandelijke en theoretische kennis, maar ook in dit geval weer een kennis uit ontmoeting en uit beleving. Dan moeten we hem in ons leven ook ontmoet hebben. En dan moet hij zich ook tot ons gewend hebben en zich aan onze ziel verklaard hebben. En dan moeten wij ook zijn stem gehoord hebben. Hoe? Anders dan toen hij hier op aarde was, uiteraard. Toen was hij hier onder de mensen. Toen was hij het vlees geworden woord, lichamelijk aanwezig op deze wereld. En toen konden degenen die bij hem waren zijn stem horen. Toen konden ze het hem letterlijk horen zeggen. Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ga heen in vrede of iets van dien aard. Zo is dat nu niet meer. En toch is het zo niet meer. Nee, niet in die letterlijke zin. Niet in die zin dat daar een stem komt. Maar wel dat zijn woord, zijn genadewoord, zijn herderswoord indruk gaat maken op de ziel. En wie echt een schaap van deze herder geworden is door genade, die kent de stem van die herder. En die is hem niet vreemd. Die weet wanneer hij spreekt. Die weet ook wanneer hij niet spreekt. En die weet dat als hij een tijd lang niet spreekt, er weer een nieuw verlangen in de ziel ontstaat. Dat hij weer zal spreken. En dat hij weer zal zeggen, ik heb u lief gehad. En dat bedoelt de apostel Petrus als de apostel Petrus tot de lezers van zijn brief zegt dat zij degene die ze niet gezien hebben, in de letterlijke zin. Petrus heeft de Heere Jezus met zijn lichamelijke ogen gezien. Dat geldt van de lezers van die brief in de verstrooiing daar in al die provincies van het tegenwoordige Turkije niet. Die hebben de Heere Jezus nooit tijdens zijn rondwandeling op aarde gezien. Nu, dat zegt de apostel ook. De welke die gij niet gezien hebt, nochtans lief hebt. Moet u eens over nadenken of dat op aarde mogelijk is. Dat wij mensen die we nooit gezien hebben, ook echt lief kunnen hebben. Kan dat? Jongens en meisjes, je kunt van je moeder houden, nietwaar? En van je vader. Want die heb je gezien. En die maak je elke dag mee. En je kunt van je grootvader en je grootmoeder ook houden. Want die heb je ook meegemaakt. Maar hou je nou ook van je overgrootvader? Ja, ik weet niet eens wie het is. Die heb ik nooit gezien. Nee, zo is het ook. Omdat je die nooit gezien hebt. En omdat je nooit op zijn knie gezeten hebt toen je klein was. Hou je ook niet van hem. Want je hebt hem nooit gezien. En mensen die we nooit gezien hebben, daar kunnen we als mensen ook nooit van houden. Behalve van de Heere Jezus. Nooit gezien, zegt Petrus tot de lezers van zijn brief. En u hebt hem toch lief. Omdat hij geen onbekende gebleven is. Daar heb je het nou. Die overgrootvader die je nooit gezien hebt, die heeft zich nooit bekend gemaakt. Die is nooit naar je toegekomen. Die heeft nooit zijn hart voor je opengesteld. Die heeft nooit aandacht aan je geschonken. Dat kon de man eenvoudig niet, want hij was er toen niet meer. Maar de Heer Jezus komt wel naar zo'n mens toe. En hij stelt wel zijn hart voor hem open. En vanuit de schriften laat hij toch zien wie hij is en hoe hij is. En dan wordt door de openbaring van Christus en door de aandacht die hij aan zo'n mens geeft en de genegenheid die van hem uitgaat in zo'n hart wederliefde gewekt. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan kan Petrus zeggen, jullie hebben hem nooit gezien. En toch is hij geen onbekende meer. En toch heb je hem lief gekregen. En toch heb je je in hem leren verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Gemeente, dat is het eeuwige leven en dat wordt hier op aarde gekend. Het beginsel ervan. En een beginsel is nog meer dan een begin. Het woordje beginsel komt in antwoord 58 ook terug. U moet dat maar niet vervangen door het begin van de eeuwige vreugde. Want een beginsel is inderdaad ook een begin, maar meer dan dat. Een begin is een begin. Maar dat kan ook nog eindigen. Er zijn zoveel wegen die begonnen ergens, maar die ook weer eindigen. Er zijn zoveel werken die wij mensen aanpakken, waar we mee beginnen. Er zijn zoveel studies die iemand begint, maar waar hij ook halverwege weer mee stopt, of nog eerder dan halverwege. Er zijn zoveel voornemens die we beginnen uit te voeren, maar het blijft bij een begin. Maar een beginsel, dat is een principe. Dat is een wortel. En daar groeit wat uit. Dat gaat verder. Het beginsel van de eeuwige vreugde, zoals dat hier dan staat, het beginsel van het eeuwige leven, dat is maar niet iets wat begint en dan misschien toch ook weer ophoudt. Maar dat is de garantie dat het voortgaat. Dat wat nou nog een knop is, straks een bloem wordt. Wat nu nog een klein uitspruitsel is tussen de aardkluiten. Dat dat straks een plant is. Dat is het beginsel. Daar zit voortgang, daar zit openbaring, daar zit rijping, daar zit volle openbaring in. Een beginsel bevat de belofte. Het gaat door, het komt veel, het voffel, volkomen tot openbaring. Ik zei, en dat is nou hier op aarde al begonnen. Dat wordt hier op aarde beleefd. En vandaar, je zou natuurlijk aan de hand van het geloofsartikel over het eeuwige leven de vraag kunnen stellen, denkt u dat u naar de hemel kunt? Maar nu we het zo benaderen, vanuit het woord van de Heer Jezus, zou de vraag vanavond ook anders kunnen zijn. En we gaan elkaar die vraag niet stellen, denkt u dat u naar de hemel zult gaan? Maar de vraag waar we nu mee geconfronteerd worden is, hebben wij dat eeuwige leven nu ontvangen? Kennen wij op deze manier God? En kennen wij op deze manier de Heer Jezus die God gezonden heeft? Weten we nou van hem af? Niet omdat we erover gehoord hebben, maar omdat we hem ontmoet hebben. Dat kan iedereen niet zeggen. En ik denk dat als ik die vraag heel persoonlijk aan ieder van u zou stellen, dat er ook verschillende zouden zijn die zouden moeten zeggen nee. Of misschien wat anders, dat durf ik zo niet te zeggen. Dat laatste kan ook nog een ontwijkend antwoord zijn. Maar het is in ieder geval geen bevestigend antwoord. Is dat zo? Is dat echt zo, dat wij eerlijk moeten zeggen, die en die in ons midden, nee, dat kan ik niet zeggen, dat ik het eeuwige leven ken, dat ik die God, de enige en waarachtige, en Jezus Christus, de door hem gezondene, ken. Dan is er maar één conclusie mogelijk, en dat is degene die God niet kent. En degene die die zaligmaker Jezus Christus niet kent. En die voor hem en zijn genade nog blind is. Die is altijd nog in de duisternis en die is altijd nog op weg naar het verderf. En dat kun je met onze godsdienst niet in orde maken. Onmogelijk. Dat kun je met goede werken en met allerlei inspanningen ook niet in orde maken. Dat is maar op één manier in orde te krijgen. En dat is de weg die Paulus wijst. En wat is de weg die Paulus wijst? Hij wijst hem in het 6e hoofdstuk van de 1e brief aan Timotheus. Grijp naar het eeuwige leven. Grijp naar het eeuwige leven. Maar hoe moet dat dan? Ja, we zouden eigenlijk Paulus vanavond in ons midden willen hebben als je zo'n tekst bij de apostel leest. Hoe bedoelt u dat nu? Als Paulus dat ons nou eens duidelijk kon maken, nietwaar? Kunnen we dat dan zelf grijpen naar het eeuwige leven? Heeft de mens het dan in eigen handen? Kan hij het in zichzelf dan toe-eigenen? We hebben toch niks te grijpen en we hebben toch geen handen om te grijpen en we zijn toch onbekwaam tot enig goed en zo hebben we dat toch geleerd en zo beleiden we dat toch? Wat bedoelt de apostel nou met grijp naar het eeuwige leven? Zou ik het mogen duidelijk maken met een beeld? Er is iemand in het water terechtgekomen. En hij is op het punt om te verdrinken. Er staat iemand aan de wal. En die werpt hem een reddingsboei toe. Of een touw of weet ik wat allemaal meer. Waar hij zich aan vast zou moeten grijpen. En dat is zijn enige behoud. Doet hij het niet, dan zinkt hij straks weg in het donkere water. Wat zijn graf gaat worden. Doet hij het wel, wat behoudt hem dan? Zijn greep of de reddingsboei? Wat behoudt hem dan? Degene die aan land staat, aan de kant staat en die hem het redmiddel toegeworpen heeft? Of die hand die in wanhoop grijpt naar dat reddingsmiddel? Wat behoudt een zondaar? Het middel dat God geeft of het geloof waarmee hij aangrijpt? Het is toch het middel dat God geeft. Het is toch die boei waardoor hij behouden wordt. Het is toch niet zijn hand. Zijn hand is niet meer dan het instrument waarmee hij aan mag grijpen. Maar u zegt, hebben we dan handen? Als God het geeft, wel. Hebben we dan geloof? als God het geeft, wel. Wij van onszelf? Had de vader van de maanzieke jongen geloof? Hij zei zelf van niet. En toch moest hij het hebben. En als hij het niet had, zou zijn kind daar sterven. Als hij het niet had en het niet kon beoefenen, zou hij mee oorzaak zijn van de dood van zijn kind dat toch al zo geleden had. Indien gij kunt geloven, zei de Heer Jezus hem. En toen greep die man. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat is grijpen naar het eeuwige leven. Grijpen naar datgene wat God voorstelt. Als het genadewerk, als het genadewonder. Dat is die zaligheid die hij voorstelt, die hij om niet aanbiedt. En waartoe hij de zondaar nu nodigt om er gebruik van te maken. Het is bereikbaar. O gemeente, als we dat eens goed beseften. Twee dingen. Onze nood. En daar ontbreekt het denk ik aan. Want je ligt niet in het water, hè. En je bent niet vlak voor de poorten van de dood, waardoor je bedreigd wordt. Als we dat maar meer beseften, dat we omringd zijn door dood en duisternissen. En dat we, als we God niet kennen en Christus niet kennen, voor eeuwig verloren gaan. Als we die nood voelden en we hoorden dan, en dat tweede wonder, dat God zijn genade aanbiedt. En vlakbij ons brengt en ons voorstelt en van zijn gewilligheid spreekt. En van zijn bereidheid ons verkondigt dat hij iedereen die tot hem komt niet verwerpen en niet terugsturen zal. En als we dan dat woord horen wat de apostel schrijft, grijp naar het eeuwige leven. Dan krijgt Timotheus en ieder die dat hoort en leest daardoor tegelijkertijd ook permissie om aan te nemen wat God aanbiedt. En om zo gebruik te maken van dat genademiddel dat de Heer ons in Christus aanreikt. En dat is de enige weg. In de weg van geloofsworsteling. De Heere aangrijpen en zijn woord aangrijpen en op dat woord steunen en zo uit de dood in het eeuwige leven overgaan. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar ik zei, dat is dan hier op aarde al. Alleen het is hier op aarde nog maar in beginsel. En dan kom ik bij wat onze catechismus gezegd heeft. Want het blijft niet bij dat beginsel. Het gaat straks verder. En het gaat straks in de hemel tot volle openbaring komen. Tot de volkomen zaligheid. Tot het volkomen, en dan blijf ik maar bij wat de Heer Jezus zei, tot het volkomen kennen van God de enige en waarachtige. En het volkomen kennen van Jezus Christus die God gezonden heeft. Op een andere manier. Petrus schreef aan de lezers van zijn brief dat ze de Heer Jezus niet gezien hadden. En dat ze hem toch kenden en dus ook lief hadden. Wij kunnen God ook niet kennen uit aanschouwen. Zo niet. Maar als straks de zaligheid aanbreekt, als na dit leven Gods kinderen naar de hemel mogen gaan, dan zullen ze God kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is het verschil. Dan zullen ze God wel zien. Zalig zijn de reinen van hart. Want zij zullen God zien. Paulus schrijft in zijn brief. Johannes schrijft in zijn brief, in de eerste van zijn drie brieven. Wij zullen hem zien. Gelijk hij is. En we lazen in Openbaring 22. Zij zullen zijn aangezicht zien. Zijn daar geen vragen bij te stellen? Genoeg. En ook wel vragen die niet beantwoord kunnen worden. Hoe dat allemaal zijn zal, Maar laten we die vragen maar laten liggen voor wat het zijn, voor wat ze zijn. Laten we ons maar houden aan die woorden der Schrift. Er komt een moment dat al Gods kinderen God zullen zien. En dat zien van God brengt hen tot een nog rijkere, veel rijkere beleving van de gemeenschap met God en met Christus. De Heer Jezus zei daarvan, toen hij het had over het vaderhuis met de vele woningen en de plaats die hij vooral de zijnen daar zou gaan bereiden, dat hij wederkomen zou en dat hij ze tot zich zou nemen. En ik zal wederkomen en u tot mij nemen. Niet, ik zal u opnemen in de hemel, ik zal u opnemen in heerlijkheid. Nee, hij zegt het veel persoonlijker. Ik zal u tot mij nemen. Elk van de zijnen. Heel persoonlijk neemt hij tot zich. Echte godsdienst is altijd zo intiem, zo uiterst persoonlijk. Zalig worden is ook zo uiterst persoonlijk. Ieder apart wordt door de Heer Jezus tot zich genomen, alsof er geen anderen zijn. Hij of zij die dat voorrecht te beurt valt, deelt er zo heel persoonlijk in. En daar zit tegelijkertijd de gemeenschap in, als Christus ze tot zich neemt. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, en zo zullen we de Here tegemoet gaan in de lucht en altijd met de Here wezen. Dat woordje met wijst ook weer op gemeenschap. Openbaring 21. De Heere zal bij hen wonen. God zal met hen en hun God zijn. Het zien van God en het gemeenschap hebben met God. En die beide elementen zitten ook in dat woord. Ik citeerde dat al, een ander woord uit het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie, als de Heer Jezus voorbeden doet voor zijn discipelen. Een voorbeden die hier op aarde begon, maar die ook doorgaat. Als hij voor het aangezicht van zijn vader treedt en tegen zijn vader zegt, Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Zijn heerlijkheid aanschouwen, zijn luister, dat hij die naam heeft boven alle naam. Dat hij die verhoogde en die verheerlijkte Christus is, die knecht des Heren die het loon heeft ontvangen op de arbeid van zijn ziel, dat ze dat zullen mogen aanschouwen, dat ze hem zullen mogen zien zoals hij is en dat ze zo ook bij en met hem mogen zijn. Christus bidt in die voorbeden niet alleen maar dat ze beschermd zullen worden zolang ze hier op aarde in dat strijdperk zijn, maar Christus bidt ook dat ze een keer uit dat strijdperk verlost zullen worden. En dat ze eruit opgeheven zullen worden. En dat ze er bovenuit gehaald zullen worden. En dat ze geen ellende en geen zorg en ziekte en zonde en dood meer zullen zien en ontmoeten op hun levenspad. Maar dat ze zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. En dat ze bij hem mogen zijn. Richard Baxter, een van de Engelse puriteinen, zei, ik zou voor de hele wereld deze tekst in de Bijbel niet willen missen. Gemeenschap met God en gemeenschap met Christus. En daardoor wordt de hemel gekenmerkt. Er is nog wel wat meer van te zeggen. Maar wat zullen we ervan zeggen, gemeente? Het blijft toch maar stuk en brokwerk. Maar als het dan over dat zien van de Heere gaat, dan is dat geen zien meer door nevels heen. Dan is dat geen zien op een afstand meer. Dan is dat zelfs geen zien in geloof meer. En omdat dat geloof hier op aarde vaak nog zo beneveld is en vaak nog zo verduisterd is, is het zicht op de Heere vaak zo onduidelijk? Of is het zicht op de Heere soms zo wazig, zo gebrekkig en zo voorbijgaand? Hier op aarde, en laat Gods kind het dan maar zeggen, zijn het tijden en zijn het ogenblikken. Denk weer aan die dichter van Psalm 63. Toen, ja, toen, hoe zag ik toen en daar uw alvermogen? En nu? Nu is het zo anders. Maar zelfs in de beste ogenblikken, wat zien we er dan nog van? Wat zien we er dan nog van vergeleken met wat er van gezien zou kunnen worden? Wat zien we dan nog van Gods goede tierenheid vergeleken met de volheid en de heerlijkheid en de rijkdom en de wijdte en de breedte en de hoogte en de diepte van de kennis van God en van Christus? Het is hier op aarde zo gering en zo voorbijgaand en zo vlietend. Paulus zegt het, we zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar niet duidelijk. Niet duidelijk. Maar dan, zal dat daar ook zo zijn? Nee, dan van aangezicht tot aangezicht. Hoe dat mogelijk is, dat een verdorven kind van Adam, zoals hij toch van afkomst was, straks het heilig aangezicht van God mag aanschouwen en niet om zal komen van vrees en van schrik. Hoe dat mogelijk is, door dat lam, door die Christus, maar dat zal toch de werkelijkheid zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. En niet wegvluchten. En niet in angst en in vrees omkomen. De afstand tussen de heilige God en die onheilige zondaar is verkleind. Om en in Christus. En de zonden van die zondaar zijn immers achtergebleven. Ach, die zijn er de oorzaak van dat het geloof zo vaak niet gelooft. En dat er zoveel nevels en duisternissen zijn. Wat twijfelen we vaak. En wat hebben we veel aanvechtingen. En wat weet de duivel daar gebruik van te maken. En wat is dan daarna het leven als weer een woestijn. Maar dat zondige is achtergebleven. En de duivel komt daar ook niet bij om op de zonde en de overgebleven verdorvenheid te wijzen. Alles wat verduistert en alles wat benevelt, dat is daardoor de genade, door het volkomen werk van de Heer Jezus Christus weggedaan. En vandaar dat de afstand verkleind is. God blijft God en de mens blijft schepsel. En dat blijft wel een afstand, maar de afstand is verkleind, want de zonde zit er niet meer tussen. En daarom kan die gemeenschap ook ononderbroken zijn. Anders dan hier op aarde, want dan was het er en dan was het er daarna weer niet. Maar daarna, daar, na dit leven, daar hoeft God zijn aangezicht nooit meer te verbergen tegenover een van de zijnen. Daar zit nooit meer iets tussenin. Als het geloof overgegaan is in aanschouwen, dan zal dat ook nooit meer eindigen. En daar is nou wel eens heimwee naar in het leven van Gods kinderen. Of niet? Heimwee naar die volmaakte gemeenschap. Dat er eens een keer een eind komt aan al dat gebrekkige waarvan we zelf steeds weer de oorzaak zijn. En waar we onszelf altijd maar weer de schuld van moeten geven. Dat er eens een eind komt aan dat op en neer gaan. En dat we nou eens niet meer hoeven te zuchten en te steunen, och, wie het ik derwaarts weer geleid. Of dat we niet meer hoeven te zeggen met Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. En dat we nou eens geen last meer zullen hebben van die zonde die in ons woont. En dat we niet meer hoeven te zeggen en te klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof.
hem te mogen zien zoals hij is. Maar het komt voor allen die dat beginsel in hun leven hebben mogen ontvangen. En dat zien en die gemeenschap met Christus, daar zit ook voortgang in. Het kennen van hem zal daardoor gaan, voortgang hebben. O, wat zal Gods kerk daar een werk hebben. Om het echt nou eens zonder enige hapering, zonder dat een mens er hoofdpijn bij krijgt. Zonder dat een mens daar nou vermoeid van raakt. Zonder dat hij er ook wel eens tegenzin in heeft, want dat gebeurt hier op aarde ook nog wel eens. Dat je tegen het onderzoeken van het woord van God en tegen het lezen van een boek, dat je erbij helpen kan, innerlijk toch een beetje tegenzin hebt. En dat je toch, ja, laten we eerlijk wezen, zo vleeselijk zijn we dan ook nog, dat je toch nog eerder de krant leest dan het woord van God. En dat je de krant toch ook liever leest dan het woord van God. Is het vaak niet zo? Maar daar zal dat niet meer zo zijn en dan zal een mens door niets meer geplaagd worden als hij daar, mag ik het zo zeggen, eeuwig theologie studeren mag. God en zijn werken en zijn deugden en zijn heerlijkheden doorzoeken mag. Onder de leiding van de Heilige Geest die de diepten Gods doorzoekt. En daar krijgt de mens daar ook alle gelegenheid toe. En alle lust die hij daarin heeft, mag hij in de eeuwige zaligheid uitleven. Om meer en meer van zijn God en van zijn Christus te onderzoeken. Zal hij daar alles begrijpen? Nee, ook dat niet. Dat bedoelde ik toen ik zo pas zei, er blijft afstand. God blijft God en de mens blijft schepsel. Maar het komt wel allemaal dichterbij. Het verstand dat hier verduisterd was en dat door genade weliswaar verlicht wordt, dat zal daar ook nog veel ruimer en rijker de mogelijkheden ontvangen om meer en meer in te dringen in de heilgeheimen van God, in de verborgenheden van zijn wezen en van zijn werken. Hier op aarde is alles zo beperkt. En zelfs de diepste denker bereikt de grenzen. Maar die grenzen worden daarop verwijd. Uitgelegd, als een mens van God ontvangt capaciteiten die hij op aarde nooit heeft bezeten. En als hij ze allemaal mag gebruiken om God te loven en te prijzen. Waarin dan? O, in wat God is en in wat God doet. Daar zal pas ten volle God geprezen worden, omdat hij de God der genadige verkiezing is. Daar zal pas ten volle God aangebeden worden. Ook vanwege de wijsheid van zijn voorzienigheid. Waar ik hier op aarde nog zo vaak mee botste. Daar zal God geprezen worden. Vooral ook vanwege dat wonder. Wat geen oog heeft gezien. En geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart is opgeklommen. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. In deze verdorven en verloren wereld, om zondaren zalig te maken. En zo zal de kennis Gods, vooral dat volk dat daar komen mag, gedurig uitbreiden, verdiept worden, verbreed worden, groter worden. En daar wordt echt beleefd wat hier op aarde ook wel eens een keer gezegd en ook wel eens een keer beoefend mocht worden, die ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt hij ijverig en bestendig. Gemeente, onze catechismus spreekt ook nog over de eeuwige vreugde. Maar de tijd is voorbij. En we zullen dat element van de eeuwige vreugde voor de volgende keer bewaren. Bij leven en welzijn. Maar u en ik weten niet of we een volgende keer beleven. En daarom eindig ik met die vraag, die voor u en voor mij zo ingrijpend en zo belangrijk zijn. Ik heb hem eigenlijk al gesteld, maar ik wil hem u aan het eind toch ook nog een keer meegeven. Dat eeuwige leven van straks, dat hier op aarde een begin heeft, is dat er in uw leven nu ook? Amen. We zingen Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Laten wij samen de Heere danken. Genadige God, wij wogen ook aan het einde van ons samen zijn vanavond uw naam met dankzegging erkennen. Dankzegging voor al het goede dat u ons ook vandaag weer gegeven hebt. Dat we in uw huis mochten zijn. Dat we hier niet met een mensenwoord tevreden behoefden te wezen. Maar dat we uw eigen woord ontvingen. Uw woord dat van zulke rijke dingen spreekt, van een zaligmaker die bereikbaar is, die zondaren ontvangt en die ze niet wegstuurt. Een zaligmaker die ook de grootste en de heerlijkste zaligheid verworven heeft, die ervoor zorgt dat hier op aarde in beginsel en straks in de hemel in volkomenheid een volk door hem verlost de volkomen zaligheid zal beërven. Een zaligheid niet af te meten en niet in woorden uit te drukken. Hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Heren, we hebben er vanavond iets van gezien en van gezegd. Laat het uw volk en kinderen tot bemoediging en tot vertroosting en tot verheuging mogen stemmen. En laat het anderen tot jaloersheid brengen. Om die God, de enige en waarachtige, en Jezus Christus die gij gezonden hebt, te leren kennen. Heere, u hebt ons dat woord meegegeven en de oproep erbij gedaan. Grijp naar het eeuwige leven. U brengt het zo dicht bij ons. Heere, wij bidden u, geef ons handen om het aan te nemen. Geef ons een waarachtig geloof om er deelgenoot van te worden. En laat uw zegen zo uw woord vergezellen. Wees met ons in het verdere van deze week. Sterk ons bij al de arbeid die weer mag worden verricht, ook in het midden der gemeente. De catechisaties die weer gehouden zullen worden. De bezoeken die weer plaats zullen vinden. Ook nu na de feestdagen de werkzaamheden weer normaal gaan worden. Heere, laat in dat alles uw naam groot gemaakt en uw koninkrijk komen mogen. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 17, het achtste vers, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 17 vers 8.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.